De griep is over. Leuk is het niet en ervaringen rijker. Als ik nog een kuchje doe, dan is dat omdat het nog heel lang blijft na die griep. Wij gaan lezen uit Ezechiël 38 en 39. De overwinning over Gog staat er bij mij boven. Ik lees enigszins vrij uit de NBG-vertaling. Het woord van de Heer, vers 1 is dat, kwam tot mij. Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog. En ik vertaal nu zoals velen het vertalen, maar zoals niet hier staat. De vorst van Ros, van Mezeg en Tubal. Profiteer tegen hem en zeg, zo zegt de Heere Heere, ik zal u, Gog, vorst van Ros, Mezeg en Tubal, ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw hele leger, paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare met grote en kleine schilden, alle vertrouwd met het zwaard. Ook Perzen, Ethiopiërs en Puteërs, alle met schild en helm, Gomer en zijn krijgsbende, het huis van Togarma, ver in het noorden met al zijn krijgsbende, vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben. Wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult u bevel ontvangen. In toekomende jaren zult u optrekken tegen het land dat zich van de oorlog hersteld heeft. Een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls. Die tot een blijvende wildernis waren geworden. Maar het is uit de volken uitgeleid. Alle wonen zij in gerustheid. Dan zul jij optreden, trekken als een opkomend onweer. Je zult zijn als een wolk die de aarde bedekt. Jij en al je krijgsbenden en vele volken met je. Nu gaan we helemaal naar het eind van hoofdstuk 39. Na de grote overwinning over Gog. Vers 25, 39 vers 25. Daarom zo zegt de Heere Heere, nu zal ik een keer brengen in het lot van Jacob. En mij ontfermen over het hele huis Israëls en ijveren voor mijn heilige naam. Zij zullen de smaad en al de ontrouw waarmee ze mij ontrouw geweest zijn vergeten. Wanneer ze weer in hun land wonen, veilig zonder dat iemand hen opschrikt. Als ik hen uit het gebied van de volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal ik mij voor het oog van de talrijke volken aan hen de heilige betonen. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben. Zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel. Zonder dat ik iemand van hen daar ginds achterlaat. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Heere Heere. Tot zover lezen we uit het woord. Voordat we bij Ezechiël 38 en 39 uitkomen, heb ik nogal wat inleidende opmerkingen. In de eerste plaats, in zekere zin, ben ik wel blij dat die lezing van de vorige keer niet doorgegaan is. Want er is in die tussentijd zoveel gebeurd. En dat gaat nog elke dag door. Stel je ervoor dat je iemand bent die over 14 dagen naar deze lezing luistert, dan weet je alweer 14 dagen meer aan verrassingen, want elke dag levert nieuwe verrassingen op. En dat is wel heel bijzonder. Ik probeer nou al weken, net als u, te begrijpen waar Donald Trump mee bezig is. En ik denk dat ik een klein idee begin te krijgen. En dat heeft te maken met China en Rusland. Als wij de kaart voor ons zien, dan is Amerika helemaal links. Maar je kunt ook heel anders naar de globen kijken. Probeer nou eens in te denken, een wereldkaart waar Amerika in het midden is. Dan heb je aan beide kanten een grote oceaan. Ten westen van Amerika vind je dan de Pacific, de Stille Zuidzee, en daarachter dat geweldige China. Aan de oostkant van Amerika, we zijn aan beide kanten geweest, we hebben aan beide kanten over de zee uitgekeken, daar is de Atlantische Oceaan. En aan de andere kant daarvan ligt Europa met dat grote Rusland daarachter. Ik vermoed dat Trump iemand is die momenteel naar beide kanten kijkt. En die zich probeert in te denken waar vandaan komt het grootste gevaar. En hij komt tot de conclusie, vermoedelijk correct, dat het grootste dreiging komt van China. China is een bondgenoot van Rusland, maar tegelijkertijd zoveel machtiger. Rusland is economisch gezien maar een kleine provincie van dat machtige China. Maar China is tegelijkertijd voor ons heel ver weg, ook voor Israël. Vandaar dat, dat zeg ik u maar meteen, de Chinezen in de provincie een uiterst geringe rol spelen. Ik weet maar één verwijzing, en dat is in Jesaja 49, vers 12, waar gesproken wordt over de Sinim of de Sinieten in het Nederlands weergegeven. Sin is het Hebreeuwse woord voor China. En altijd al hebben heel veel uitleggers vermoed dat het daar gaat over de Chinezen. Maar het enige wat daar staat is dat uiteindelijk ook uit China mensen terug naar Israël zullen gaan. En dat klopt ook wel, want wij zijn in China wel in een synagoges geweest. Want die heb je overal, hoe gek je het ook bedenkt. Er is wel ergens een synagoge in China te vinden. En die Chinezen zien er ook anders uit dan wij. Dat zijn Joden bedoel ik. Dat zijn Joden met spleetoogjes vaak en wij niet. Hè. Maar ze vermengen zich heel graag met de volkeren waar ze wonen. Trump denkt dat gevaar komt van China. China wil Taiwan bezetten en wie weet wat ze allemaal nog meer van plan zijn. En dus moet ik dat probleem van de andere kant, Oekraïne, Rusland, dat moet ik zo gauw mogelijk oplossen. Je weet dat hij, toen hij nog kandidaat was, meermalen geroepen heeft, dat kan ik in 24 uur oplossen. Toen had hij dat al in zijn achterhoofd. En dat is hij nu aan het doen. Afhankelijk dacht ik dat hij dat deed als een dikke vriend van Poetin, maar dat is zeer eenzijdig bekeken, want hij zet Poetin onder even enorme druk om hem zo gauw mogelijk aan de onderhandelingstafel te krijgen en samen vrede te regelen. Liefst zonder die vervelende Europeanen, maar helemaal zonder Zelensky. Die twee moeten dat even snel met elkaar in orde brengen. Vrede, een bestand op zijn minst, zodat er geen oorlog meer is in de Oekraïne. Waarbij hij natuurlijk vergeet dat Poetin een volstrekt onbetrouwbaar figuur is. Die zich nog nooit aan een bestand heeft gehouden of aan een verdrag. Is Trump nou werkelijk zo naïef? Maar goed, hij gokt erop dat het op die manier wel zal lukken. Eén heel interessant iets daarbij is dat, en dat zien we de laatste weken, de Europeanen ineens elkaar weer aan het vinden zijn. Weet u nog wat ik het de vorige keer verteld heb? De toekomst van Europa, daar gaat het over het herstel van het oude Romeinse Rijk in de eindtijd, waarbij de Europese landen elkaar vinden en zich weer bij elkaar aansluiten. Dat is heel bijzonder, maar ik heb erbij verteld, het kan ook zijn dat profetisch gezien het nieuwe Rome als het ware niet meer in Europa ligt, maar in Amerika. Dat is nog steeds mogelijk. Voordat Europa een eenheid vormt zo sterk dat ze het daarbij zouden kunnen opnemen tegen Poetin, en dat ze daarbij zelfs de Amerikanen zouden kunnen overvleugelen, dat duurt heel lang. Het duurt zo lang dat er een tijd aanbreekt dat Trump al lang geen president meer is. Gelukkig zijn de jongens dat ook maar 4 jaar, hij heeft al 4 jaar gehad, dus er is geen verlenging, ondanks dat hij graag een derde termijn zou willen. Dus je weet niet hoe het dan wordt. Dus daarom ga ik ook niet verder met mijn politieke beschouwingen. Maar ik vind een van die heel boeiende verschijnselen is dat ineens de Europeanen zo zich aaneensluiten. Orbán is de enige vervelende buitenstaander, die doet nooit mee. Ja, die Hongaren is ook een geval apart natuurlijk. Maar voor de rest, we kunnen binnen de Nederlandse regering ruzie maken of we nou 3,5 miljard gaan betalen aan Oekraïne of niet. Maar het feit dat we zo samenwerken ineens, dat we ineens elkaar ontdekt hebben, dat ook de Britten gewoon weer meedoen alsof er nooit een Brexit is geweest. Het is zeer spannend. Ik moet erover ophouden, want ik zei al, die mensen die over 14 dagen naar deze lezing luisteren, die weten alweer 14 verrassingen meer. Want het is elke dag ongelooflijk wat er dan weer aan verrassende dingen gebeurt. We laten het hierbij. Belangrijk is dit. Europa is gedwongen naar eenheid te zoeken. Terwijl we het zoveel talen zijn, zoveel onafhankelijke landen, ineens kunnen Britten en Fransen en Duitsers, die nieuwe kanselier in Duitsland moet je ook in de gaten houden, die vinden elkaar. De Italianen, en meneer Schoven doet ook mee, wij mogen ook mee fluiten. En dat zijn ongelooflijk boeiende ontwikkelingen. Maar waar het heen gaat, we weten het niet. Als Trump weg is, kan het allemaal weer veranderd zijn en er komt weer de prioriteit te liggen bij Washington. We weten het niet. Maar het zijn boeiende tijden, zoals we het een lange tijd niet meegemaakt hebben. Dus dat moeten we dan maar weer afwachten. Maar wat wel heel bijzonder is, Rusland staat in het middelpunt van de belangstelling. Poetin zit zich daar te verkneuteren in het Kremlin. Want die weet hoeveel belang Trump erbij heeft dat er een wapenstilstand komt, of misschien zelfs een vredesverdrag. Daar doet hij graag aan mee om dat na 2 jaar weer volledig te verbreken en dan ook de rest van de Oekraïne te veroveren. Want die veroveringsplannen van die Russen, dat gaat maar door. Daar in die Baltische staten zitten ze nu al in angst wat er zal gebeuren als hij eenmaal Oekraïne ingepikt heeft. En dan is Trump bezig met China en die heeft dan zijn eigen problemen. De geschiedenis van Rusland is zeer interessant. Ik mag er wel bij zeggen, het klinkt een beetje opschepperig, maar ik ben blij dat ik al die plekken bezocht heb. We zijn vele malen in Amerika geweest. We zijn ettelijke malen in Moskou geweest, daar kom ik nog wel op terug. Ettelijke malen in Istanbul, ik zal direct vertellen waarom dat belangrijk is. En natuurlijk ettelijke malen in het letterlijke Rome. En dan niet om leuke winkeltjes op te zoeken, maar de geschiedenis op je te laten inwerken. Hebt u wel eens gehoord dat Moskou aangeduid is in het verleden als het derde Rome? En weet u waarom dat zo is? Moskou vonden wij niet de meest aangename stad van die vier. Dat moet ik er eerlijk bij vertellen. Er is iets met die Russen. Het zijn blanke mensen, net als wij. Maar het is zo'n andere wereld. Die Russen heten Ros of Roes in de oudste taal. En dat is precies het woord dat we teruggevonden hebben in Ezechiël 38. De Septuaginta, de beroemde Griekse vertaling van het Oude Testament, die door de Joden gemaakt is, vertaalt ook Ros. En vele uitleggers, lang niet allemaal, vele uitleggers hebben dit verbonden met Rusland. En ik heb daar een paar argumenten voor, die komen vanzelf wel aan de orde. Maar dat rijk van die Roes of Ros, dat is al begonnen in 862. Dan zijn we in de vroege middeleeuwen. Daar begint Rusland al als een grootmacht. In 988 gebeurt er iets heel bijzonders. En dat is dat Vladimir de Eerste, grootvorst van Kiev notabene. Kiev was toen Russisch gebied. Af en toe denk ik wel eens een keer, waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig, door als luid te schreeuwen dat Oekraïne vooral Europees is. Daar is het Russische Rijk tot bloei en tot groei gekomen. In 988 is Vladimir overgegaan tot het christendom. En dat vond hij zo mooi dat hij zei, alle Russen moeten ook meedoen. Hij joeg ze met menigten in de Dnieper, de rivier daar, om daar verplicht gedoopt te worden. En zo zijn de Russen christelijk geworden. Nou ja, in Europa is het niet veel beter gegaan. Een christelijke wereld. En u weet allemaal, in het jaar 1000 zoveel, ik geloof 1054, is die kerk, wereldkerk, gesplitst. En dat is ook veelzeggend. We kregen hier de Rooms-Katholieke kerk en daar kregen we aanvankelijk de Grieks-Orthodoxe kerk. En die Russen hebben daarvan hun eigen Russisch-Orthodoxe kerk gemaakt. Uit nieuwsgierigheid ben ik daar meermalen buiten bij geweest. Vermoeiend, want ze hebben geen stoelen. Dat is mijn eerste theologische bezwaar tegen die Russisch-Orthodoxe. Ze hebben geen stoelen. Alleen voor heel oude mensen, daar ben ik zelfs nog niet oud genoeg voor. Die zitten op een paar bankjes. Grote massa's mensen. Heel bijzonder. Maar die kerk is gesplitst. Zij waren natuurlijk de ware kerk op aarde. In 988, zei ik al, heeft Vladimir zich tot die kerk bekeerd, zo mag je het wel zeggen. En Rusland werd, en de volgende eeuw was dan die eeuw van die splitsing van de kerk. Ik zei u, Moskou is het derde Rome. Waarom? eerste Rome is natuurlijk het Rome dat in Italië ligt. Dat begrijpt iedereen. Maar het Romeinse Rijk groeide zo sterk uit naar het oosten dat er een bepaald moment een bepaalde tweedeling is gekomen. In het Oost-Romeinse Rijk, met als hoofdstad Constantinopel, dat is tegenwoordig Istanbul. Daar kwam een eigen keizerlijke linie. En dat Oost-Europese Rijk, dat Oost-Romeinse Rijk, noemen we dan ook heel vaak het Byzantijnse Rijk. Byzantium is een oude naam voor Constantinopel. Twee christelijke rijken, één in het westen en één in het oosten. Dat heb ik de vorige keer al verteld. In 476 hebben de Germanen dat West-Romeinse Rijk om zeep geholpen. En in 1453 pas, dat was al bijna de tijd van de reformatie notabene, hebben de Turken Istanbul veroverd. En vanaf dat moment is Istanbul niet alleen opgenomen in dat Turkse Rijk, dat Ottomaanse Rijk, maar bovendien islamitisch geworden. Moet je je voorstellen. Eerste Rome was door de Germanen ingepikt. Dat waren dus onze voorouders. Het tweede Rome werd door de Turken in beslag genomen. Tot op de dag van vandaag. En Moskou verhief zich tot het derde Rome. Dat betekent het centrum van de christelijke wereld. Want zij zagen zich natuurlijk als de ware christelijke kerk. Dat is heel bijzonder. En wat ook heel apart is, dat is in beide rijken, ik wil er niet te veel in details over uitwerken, maar dat in beide rijken het hoofd van de kerk en het hoofd van het rijk op het nauwst verbonden waren. In het westen was dat de paus en de keizer. Aanvankelijk was de keizer de grote christelijke leider van het rijk. Maar later, toen het rijk al lang geen Romeins Rijk meer was, maar door de Germanen was in beslag genomen, hebben die pausen steeds meer macht gekregen. Tot de tijd van de hoge middeleeuwen. Innocentius de III, die was zo machtig als paus dat geen vorst in Europa zijn voet durfde optillen zonder zijn toestemming. Maar hij had het ook in het oosten. In het oosten had je, zoals dat nog steeds heet, de patriarch van Moskou. De leider van die Russische kerk, die op het nauwst samenwerkte met de tsaar. Tsaar is ook een interessant woord. Want tsaar is een verbastering van Caesar. Die C kun je uitspreken als tse en dan krijg je dat woord tsaar. Dus ook zij hadden nog ergens dat ideaal in het hoofd van dat oude Romeinse Rijk. Het ene Romeinse Rijk was in beslag genomen door de Germanen, het tweede door de Turken. De tsaar, dat was de grote leider, samen met de patriarch, de geestelijke leider van de kerk, die het voortwoord zich had. Dus die Russen beschouwden zichzelf eigenlijk als het centrum van de wereld, met dat derde Rome, met de ware kerk in hun midden, en met een tsaar die herinnerde aan die oude Caesar. Dat leek ineens tot een einde te komen in 1917 met de Russische revolutie. De tsaar werd vermoord. En eigenlijk werd het christendom ook een beetje vermoord. Moskou had maar liefst 400 kerken. Daarvan hebben de communisten er 360 afgebroken. Er waren er nog 40 over. Na de val van het communisme heeft men sommige van die kerken wel weer opgebouwd. Want die waren zo beroemd. Het was eigenlijk schande dat ze er niet meer waren. Dat zijn ook kerken die wij zelf bezocht hebben. Terwijl ik praat zie ik al die beelden voor me als het ware. En het boeiende is, toen het communisme inderdaad gevallen was. Eerst bij Gorbatsjov, dat was nog een communist. Dan Yeltsin, daar weet je al niet meer goed waar je aan toe bent. Toen kwam Poetin. Poetin is de nieuwe tsaar. Want Russen willen een absoluut leider. Navalny was veel te aardig, veel te vriendelijk. Dat is een goede jongen, idealist. Maar dit is niet wat de Russen willen. Ze willen een machtige leider zoals Poetin dat is. En Poetin, een van de slimme dingen die hij deed toen hij nog nauwelijks aan de macht was, dat is lid worden van de Russisch-Orthodoxe Kerk. En één keer in het jaar, dat zal dan wel met kerstmis zijn, dan gaat hij ook naar de kerk toe. We zijn eigenlijk terug op het oude schema. De patriarch van Moskou, dat is meneer Kirill vandaag de dag. In het Grieks zou je zeggen Cyrillus. en Poetin, dat is twee handen op één buik. Die vertegenwoordigen de ware macht. Probeer nou eens eventjes niet te denken vanuit Nederland of vanuit Europa. Poetin is de nieuwe tsaar van Rusland. Rusland heeft de ware kerk. Rusland vertegenwoordigt een geweldige massa mensen. Is een gigantisch rijk qua omvang. Ongelooflijk. Er worden 130 verschillende talen in Rusland gesproken. Of was dat misschien in de tijd van de Sovjet-Unie, maar in ieder geval heel, heel erg veel. Een machtige rijk. Als ik Rus was, dan zou ik ook geloven. Wij zijn het ware volk op aarde. Ook het volk van God. Kijk maar naar wat die Russisch-Orthodoxe kerk, die toch weer heel veel herstel heeft ondervonden, wat die allemaal presteert. Ik weet niet of mijn vrouw het nog weet, maar de laatste keer dat we daar waren, gingen we op een zondagochtend naar die Russisch-Orthodoxe kerk om daar dienst mee te maken. Ja, een evangelische gemeente kun je daar sowieso niet vinden, en de PKN ook niet. Maar ik wilde ook graag in nieuwsgierigheid die sfeer proeven daar in die kerk. Die kerk was helemaal vol, met allemaal staande mensen. En de voorgangers, de priesters, die liepen tussen de mensen door. Ik kan dat Russisch niet verstaan en ik weet niet wat ze allemaal uitspookt. Maar er waren een paar jongere mensen die een beetje Engels geleerd hadden. En die zagen dat wij vreemdelingen zijn, dat zie je natuurlijk meteen. En die ons aanspraken. Ik denk vaak aan dat jonge gezin. Een man, vrouw, kinderen. En ik denk, hoe zou het met ze gaan? We merkten aan de mensen, zeker de oudere mensen in Rusland, die kijken alleen naar de televisie. Wij hebben tenminste nog internet. Wij jongeren weten tenminste nog dat zoiets bestaat als internet. Maar die kijken alleen naar de televisie. De staatstelevisie die juicht alleen maar over Poetin. En dat is het enige wat ze weten. Dat merkten we van onze gids de laatste keer dat we daar waren. Die zat te schelden in de bus op de Amerikanen. En Poetin, dat was het helemaal. Je ziet het gewoon voor je. Ik denk, wat zou er met die jonge mensen zijn gebeurd? Waar zouden ze momenteel staan? Er is een enorm verschil of je mensen leert kennen. Geldt net zo goed voor de Amerikanen die we hebben leren kennen. Geldt ook voor de mensen in Istanbul die we hebben leren kennen, de Turken. En noem het maar op. Maar zeker ook in Rusland. Als je daar mensen leert kennen, dan is het nog zo oppervlakkig. Door vanwege de taal alleen al. Je kijkt er anders naar. Het is niet alleen maar op papier de geschiedenis proberen in kaart te brengen. Nou, misschien zijn het heel gelovige mensen die er heilig van overtuigd zijn dat de ware leider in deze wereld Vladimir Poetin is. Hij is ook Vladimir, net als die verre voorvader. Ja, zo is het. Nou wordt het wel hoog tijd eigenlijk eens een keer naar Ezekiel 38 te gaan kijken. Het is boeiend. Die Chinezen zullen waarschijnlijk wel niet in Israël terechtkomen, want anders hadden ze vast wel een ruimere plaats in de Bijbel gekregen. Ze zullen er alleen maar zijn als het Messiaanse Rijk aangebroken is. Ik citeer al uit Jesaja 49. Dan zullen ook mensen uit China, dat hoeven niet eens puur Joden te zijn, maar dat kan, zullen daar deel aan krijgen. Maar die Russen, ja. Hier in Genesis 38 en 39, dat moet u goed bedenken, zijn wij absoluut in de eindtijd. En het is ook niet moeilijk om dat aan te tonen. Als je kijkt naar hoofdstuk 36 en 37, dan zie je Israël hersteld en gelouterd, hoofdstuk 36. Hoofdstuk 37, de herrijzenis van Israël. Ik lees even de kopjes in mijn NBG-vertaling. En even verderop, de hereniging van Israël en Juda. Daar is geen twijfel over. Bovendien, na hoofdstuk 39, krijg je hoofdstuk 40 tot 48. De herbouw van de tempel in Jeruzalem. Dat zijn hele ontwikkelingen. Ja, ik popel eigenlijk om allerlei dingen te zeggen die pas de volgende keer aan de orde komen als we het gaan hebben over de toekomst van de islam. Dat is ook een geweldig fascinerende geschiedenis. Onderschat Ismaël niet. Hij is eigenlijk een van de reserveaartsvaders in het boek Genesis. En uit hem is Mohammed voortgesproten. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar nou lees je hier over deze vorsten. Aan de ene kant denk je, waarom komt hij dan nu verder in de Bijbel voor? Ja, hij komt nog een keer voor. Gog en Magog heet het dan in Openbaring 20. Maar dan is het na het Messiaanse Rijk. Een soort toepassing van datzelfde principe. Hier zijn we voor het Messiaanse Rijk. Israël is hersteld, dat wordt hier beschreven. Israël is in rust teruggekeerd, zoals het eigenlijk, nou rust, betrekkelijk, maar toch na 1948, het wonder is gebeurd. In dat oude Palestina, dat al zo lang islamitisch was geworden, volgende keer, is die staat Israël ontstaan. En toch, velen van ons zijn daar geweest en hebben toch de betrekkelijke rust die er is, zeker voor 7 oktober 2023, mogen ervaren. Dat is dat land dat in rust verkeert. En dan komt daar Gog, de vorst van Ros, van Mesech en Tubal. Nou, als je eenmaal zover bent dat je in Ros, dat oude Roes, Russia, Rusland gaat herkennen, dan is het ook niet meer zo moeilijk om in Mesech Moskou te herkennen en in Tubal een andere grote Russische stad, Tobolsk. Dus ga er maar even vanuit. Als je er niet mee eens bent, geef niet. Je kunt ook behouden worden als je helemaal niet met deze uitleg eens bent. Maar dit is een geweldig leger. En let nou eens vooral op de bondgenoten. Wie staat er als nummer 1? Iran. Dan komen we weer bij de islam, hè? Dat komt volgende keer. Iran. Dat zijn een paar bondgenoten van Poetin die hier genoemd worden. Noord-Korea staat hier nog net niet bij. Maar Iran, dat is wel heel fascinerend. Als er mensen zijn die Israël haten, dan zijn het de Ayatollahs in dat Sjiïtische Perzië of Iran. U weet, de Perzen zijn Sjiïten, dat is een kleine minderheid binnen de islam. Ik ga het verschil nou niet uitleggen. De rest zijn allemaal Soenieten. Hezbollah bijvoorbeeld in Libanon, dat zijn ook Sjiïten. Die staan dan ook onder directe bescherming van Iran. Moet je even voorstellen. Israël wordt bedreigd, niet alleen door de Soenitische Hamas, maar ook door de Sjiïtische Hezbollah. En achter Hezbollah staat onmiddellijk Iran, de Ayatollah. Niet Iran, die mensen daar zijn hartstikke aardig en die willen dat helemaal niet. We zitten gewoon te wachten, bij wijze van spreken, tot er eindelijk eens een opstand uitbreekt om de macht van die Ayatollahs te breken. Maar voor mij is het waanzinnig fascinerend dat Iran hier als eerste wordt aangehaald. En ze zijn vandaag inderdaad bondgenoten van Poetin. Ethiopiërs, ja, dat is dan in het Hebreeuws Kush. Die namen zijn best lastig. Gomer, dan denkt men wel aan de Kimmeriërs. En dan ben je eigenlijk bij de Turken aangeland. Togarma, denkt men wel eens aan de Armeniërs. De Russen hebben niet alleen maar wat met Oekraïne te maken. Want dat proberen ze in te pikken. Waar ooit het Russische geschiedenis begonnen is. Ze hebben niet alleen maar conflicten met Europa, maar die Russen zitten met hun tengels via Iran en via die Turken helemaal ook in het Midden-Oosten. En dat maakt het nog zoveel fascinerender. Daarom is een extra reden om niet te makkelijk te zeggen dat Trump een vriendje is van Poetin. Hij heeft Poetin deze week enorm onder druk gezet met nieuwe dreigementen, nieuwe sancties om Rusland maar naar de tafel te krijgen. En bovendien, Rusland mag zijn tengels daar ook in het Midden-Oosten hebben, maar dan moet je niet bij Trump wezen. Trump heeft Hamas gedreigd deze week, of was het alweer vorige week. Ik ga jullie tot de laatste man uitroeien als jullie die gijzelaars niet teruggeven. Je kunt in elk geval zeggen dat Trump, al was het alleen al om zijn eigen achterban te dienen, vierkant achter Israël staat. Dat maakt het wel boeiend. Want Rusland heeft ook zijn invloed daar. Al was het alleen al via de Perzen, de Iraniërs, Hezbollah. Al die dingen zijn met elkaar verweven. Als je denkt dat Oekraïne en het Midden-Oosten twee heel verschillende problemen zijn, dan vergis je je. Want in Oekraïne, in het Midden-Oosten, daar zitten we via de Iraniërs er ook middenin. En daar heeft Rusland ook zijn invloed. Nou, wat hier staat in Ezekiel 38, dat zou je op dit moment nog helemaal niet kunnen voorstellen hoe dat zal gaan. Of misschien ook wel een beetje. Maar als je nou in de laatste weken kijkt hoe ongelooflijk veel veranderingen er hebben plaatsgevonden die we nooit hadden kunnen vermoeden. Zo ongelooflijk is dit ook helemaal niet vreemd. Op een dag komen de Iraniërs met de Russen en misschien de Turken. Een soort valsspeler binnen de NATO. Met Erdogan aan de kop, die de Joden ook haat. Komen ze dat rustige land bezetten. Wat anderen nooit gelukt is, wat Hamas niet lukt, wat Hezbollah niet lukt, dat doen de Russen. Zo goed als ze hun oog hebben laten vallen op Oekraïne, wat ze toch eigenlijk altijd nog als een stukje van zichzelf beschouwen, dat is geen rechtvaardiging hoor. Want het is net zo dwaas als dat de Spanjaarden hier komen te zeggen, ja, maar jullie waren vroeger een stukje van ons, tot en met de 80-jarige oorlog. Dus dat is net zo dwaas. Dus dat zou een dwaze redenering zijn, maar het is wel frappant. Het is in ieder geval iets dat vroeger van hen was. Het is geestverwant. Een Oekraïner en een Rus, heb ik me laten vertellen, die kunnen elkaar goed verstaan. Die talen lijken spreken door elkaar. Maar het Midden-Oosten, dat is fascinerend. Zou Trump nog president zijn als dit gaat gebeuren? Ze komen Israël binnenvallen. Het is mij opvallend voor mij hoe uitvoerig dat hier beschreven wordt. Hoofdstuk 38 en 39 is niet eens de moeite waard om op alle details in te gaan om ons doel te bereiken voor vanavond. De oude schrijvers hebben zich ook al bezig gehouden met de vraag over wie gaat dit. Gog, die naam zegt niks, Magog zegt eigenlijk ook niks. Ja, die wordt genoemd in de volkerentabel van Genesis 10. Die andere kunnen we enigszins thuis brengen. Men heeft al gedacht aan de oude skieten. De skieten worden ook genoemd, geloof ik in de Colossensebrief door Paulus. En dat zou best kunnen. Als je dan maar wel bedenkt dat andere bronnen weer vertellen dat de Turken en misschien zelfs de zuidelijke Russen ook van deze skieten afstammen. Maar het meest interessant is wat er staat in vers 17. Zo zegt de Heere, Heere, ben jij het van wie ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben dat ik jou tegen hen zou laten optrekken. Ik lees het zo dat God zegt, deze Gog en Magog, die komen hier met een nieuwe naam naar voren, is niets anders dan de oude erfvijand van Israël. En die oude erfvijand, dat waren de Assyriërs. Dat Assyrische Rijk, dat eerste plaats het tienstammenrijk heeft beëindigd en de tien stammen in ballingschap heeft laten uitgaan. Dat vervolgens Hiskia enorm bedreigd heeft, maar die heeft dat kunnen overwinnen. Die Assyriërs waren een geweldige bedreiging voor Israël. Maar wat is het verschil tussen, want Rusland en Assyrië is niet hetzelfde. Het verschil is dit, dat hier in dit hoofdstuk gezegd wordt dat deze vijand komt uit, in de Statenvertaling zegt van de zijden van het noorden. De nieuwere vertalingen zeggen uit het uiterste noorden. Assyrië is de koning van het noorden. Als je recht naar het noorden gaat, denk op de kaart. Dan moet je even bedenken dat je vroeger niet via de woestijn Israël binnenviel. Dus ook de koning van het noorden, de koning van Assyrië, die kwam via het noorden binnenvallen. Dat doe je niet via de woestijn. Dus die noordelijke macht, dat moet je meer noordoostelijk zoeken. Daar heb je nu Syrië, Irak. Maar ik heb al gezegd, die Turken die zijn hier ook niet ver weg. Maar dit is nieuw. Het is het oude Assen, maar nu eentje in het uiterste noorden. Met andere woorden, je moet als je naar de kaart kijkt een beetje verder kijken dan de Turken en de Assyriërs. Nou, dat is heel duidelijk, dat kan je niet missen. Dan kom je in het grote, grote, grote Russische Rijk. Dus als je die gegevens combineert, dan denk ik, zonder mijn hand daarvoor in het vuur te willen steken, dat het helemaal niet zo gek is om hier te denken, zoals vele uitleggers vroeger ook al gedaan hebben, om hier te denken aan die grote Russische wereld. Het is de oude vijand, maar nu eentje die nu nog verder in het noorden ligt. Ik zou bijna denken als een parallel. Europa is het oude Romeinse Rijk, maar de kern daarvan moet je eigenlijk zoeken verder naar het westen. En ik heb de vorige keer uitgelegd, Amerika is het nieuwe Rome. Iemand had mijn lezing gehoord en stuurde mij een Duits citaat van een Duitse televisiezender of op het internet, waarin uitvoerig beschreven werd hoe Trump, maar ook Elon Musk en ook Mark Zuckerberg, een Joodse man, dromen van het oude Rome. Is dat geen mooie dichterregel? Hoe ze daar intensief mee bezig zijn. Alsof zij ook in hun achterhoofd hebben het herstel van het oude, oude Rome. Bedankt zuster die dat opgestuurd heeft naar mij. Want die kijkt ook wel weer naar deze lezing, neem ik aan. En dat gaf me heel veel licht, want inderdaad, dat is het oude Rome. Dus zoals het nieuwe Rome Het oude Rome is het nieuwe Rome bedoel. Dat nieuwe Rome moet je wat verder naar het westen zoeken. Het oude, het nieuwe Assur moet je wat verder naar het noorden zoeken. Het uiterste noorden. Maar we weten hoeveel macht die Russen op de been kunnen brengen. En misschien is dit de allerlaatste vijand, vlak voordat de Messias terugkomt, die dat rustige Israël, dat daar zo mooie plek heeft gevonden, dat land Palestina weer tot bloei heeft gebracht. En we zijn, de meeste van ons zijn er geweest in rustige tijden, dat alles pais en vrede leek, al wist je wel dat die vijanden daar ook nog ergens waren. In dat land komen daar die Russen. En er wordt niet veel aan toegevoegd. Er wordt alleen maar verteld, niet dat God Israël enorm veel kracht zal geven en zal zorgen dat er een goede regering zit die dat lijf gaat, dat ze genoeg wapens krijgen om die rust te bestrijden. Dit is helemaal een zaak van de Heere God. Ik weet niet of het Poetin is die dan nog aan de macht is. Maar ik weet wel dat het niet Trump is die daar een eind zal maken aan die macht om Israël te beschermen. Als je deze twee hoofdstukken leest, dan moet je op je gemak maar eens thuis doen. Dan krijg je de indruk, dit is een zaak van de Heere God zelf. Hij rekent met die oude macht af. Want het laatste woord is niet voor het eerste Rome. Het is niet voor het tweede Rome dat nou islamitisch is. Het derde Rome, Moskou, dat nu Russisch-orthodox is. Het vierde Rome, Washington. Nee. Als ik even in het rijtje doorga, weet u wat het vijfde Rome is? Jeruzalem. Het kleinste van al die steden. Maar uniek, want daar zal de Messias met meerdalen met de wolken des hemels op de Olijfberg. Misschien heb ik het verteld in een van de eerste avonden, maar ik zat daar een keer 's morgens om 7 uur stille tijd te houden op de helling van de Olijfberg. We sliepen daar, logeerden daar, in een plek waar sommigen van jullie ook al gelogeerd hebben. In die tijd kon dat. En ik keek naar beneden, naar het tempelplein met die prachtige gouden rotskoepel. En het leek alsof ik een droom kreeg. Ik wil niet overdrijven, het was geen visioen, maar het was eigenlijk misschien meer mijn eigen fantasie. Maar ik werd zo geraakt door de gedachte, dit is de meest betwiste vierkante kilometer van de hele wereld. Dat is niet Oekraïne. En zeker ook niet in een stukje in Nederland of waar dan ook. Ook niet in Amerika. Dit, dat oude tempelplein. Volgende keer moeten we daarover doorpraten, want zolang daar die twee moslimheiligdommen staan, de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee, ja, dat is een verrassing. Wat daarmee gebeurt, ga ik de volgende keer vertellen. Maar dit is het. En de Russen die misschien al lang tot orde zijn geroepen wat Oekraïne betreft, of misschien Oekraïne al lang ingepikt hebben, want daar geeft Trump ze blijkbaar alle ruimte voor, zoveel angst heeft hij voor China. Hoe het ook zijn mogen, daar zullen de Russen hun ogen op gevestigd hebben. Ik heb ooit gehoord, maar ik weet niet goed wat ik er nou van moet denken, dat Poetin in Jeruzalem geweest is, daar bij de klaagmuur is geweest. En er zijn ook wonderlijke dingen opgetekend uit zijn mond, maar laten we daar maar niet te veel achter zoeken. Bovendien heeft iemand dat goed opgeschreven, ja of nee. En dan eindigt hoofdstuk 39 met die prachtige woorden die we samen gelezen hebben. Zo ongelooflijk mooi. Hoe je dat allemaal vandaag met de vervangingstheologie wil vergeestelijken, Joost mag het weten. En Joost is een naam voor de duivel, dat weet u. Ik zal een keer brengen het lot van Jacob. 39 vers 25. Mij ontfermen over het hele huis Israël, zowel de 10 stammen als de 2 stammen. We lazen in hoofdstuk 37, of ik stipte het aan, het herstel van die 12 stammen. En dan alles wat er in het verleden gebeurde, zullen ze vergeten. Ze zullen aan hun lijstje van tegenstanders, de Egyptenaren, de Romeinen, de Perzen, de Babyloniërs, de Assyriërs, straks ook nog de Russen kunnen toevoegen. Ze zijn op allemaal zijn ze mee in botsing gekomen. Ik ben vanmorgen aarzeld om dat op één dag te doen voor die oude kerel. 'S morgens bij Christopher Israël en 's avonds bij... Er was niks veen te zijn. Maar goed, het lukt geloof ik aardig. Ik heb vanmorgen met hun een interview gedaan. Het staat al op het internet. Je kijkt eerst maar even bij Christopher Israël en later zal het ook wel op YouTube staan. Misschien intussen nu ook al. We hebben gesproken over het verschijnsel antisemitisme. Wat is dat? Hoe komt het dat door alle eeuwen heen zo ongeveer alle volkeren van de wereld, maar zeker ook de christenvolken, niet alleen maar in Europa, maar ook in Amerika. Ik heb pas gelezen over Billy Graham, die in de tijd van president Nixon met Nixon gesprekken voerde. Die ging over de vraag of het wel goed was dat de Joden zoveel invloed hadden, ook in de politiek van Amerika. Ik denk, dit is niet te geloven. Billy Graham. Kijk, Nixon, dat kan je nog begrijpen. Maar Billy Graham. Waarom was Luther zo ongelooflijk fel erop, zo boos op Israël? Je zou kunnen zeggen tegen de tijd dat ze het allemaal een beurt hebben gehad. Want de Europeanen hebben, de christenen in Europa hebben verschrikkelijk veel boter op hun hoofd wat Israël betreft. Als ze allemaal de revue zijn gepasseerd, dan zegt de Heere God, ik heb nog een stelletje achter de hand. De Russen. Daar gaan die twee hoofdstukken over. En als die uitgeschakeld zijn, dat is ongeveer de laatste vijand. De laatste vijand. En dan spreekt de Heere God zulke schitterende woorden. Ik breng jullie terug uit de ballingschap. Dat is hij al aan het doen, al lang. Ik breng jullie weer in jullie eigen land. En ik zal er zorgen uiteindelijk dat niemand voor jullie daarachter blijft. Dat is heel mooi. In Jesaja 66 zie je dat ook. Uiteindelijk komen al die Joden terug. De laatste vijand moet nog verslagen worden. En dat is Gog en Magog, Gog in het land van Magog. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Wat hebben de Joden niet vaak geroepen? Heren, waar bent u toch? Heren, waar bent u? Ze riepen dat toen ze de gaskamers van Auschwitz binnengingen. Waar bent u, Heere God? Hij was bij hen, maar ze wisten het niet. Ze zagen het niet, ze voelden het niet. De Heere God zegt, ik zal bij jullie zijn en ik zal jullie nooit meer verlaten. Ik zal mijn geest over jullie uitstorten. En dan onmiddellijk daarna, in hoofdstuk 40 tot 44, de herbouw van de tempel. Ergens in mij ben ik artistiek genoeg, dacht ik, om het wel te betreuren als die prachtige rotskoepel aan de kant geschoven wordt. Want dat is niet alleen maar een moslimheiligdom. Die inscripties daarbinnen, die kunnen we wel verwijderen. Daar staat, God heeft geen zoon en dat soort dingen. Maar die rots waar Abraham ooit zijn zoon geofferd heeft. Waar misschien ook wel het altaar van de tempel heeft gestaan. Ja, misschien dat ik stiekem hoop dat God voor die rotskoepel ook nog een plekje heeft in het geheel. Maar als het niet is, als het anders moet, ook goed, ook goed, ook goed. Maar de tijden van de volkeren zijn nog niet voorbij, zolang die twee heiligdommen daar staan. Maar dat is voor de volgende keer. En ik wil jullie met dringendheid erop attent maken dat die volgende lezing al over 3 weken is. Vergeet het niet. We hebben nu 8 weken elkaar niet gezien. Nu moeten we maar 3 weken, over 3 weken hopen we bij elkaar te zijn. En dan gaan we het hebben over de islam. Die hoort in het rijtje thuis. Ik heb genoeg gezegd voor dit moment.